Leuk dat je luistert naar Pedagogisch Sparren, de podcast van Mams Kinderopvang. Waarin pedagogisch coaches Elle van het Einde en Roger Scholte samen sparren over pedagogische thema's. Leun achterover en luister lekker mee. Hey, hallo mamspecialisten, ouders van mams en andere professionals en opvoeders die luisteren. Mijn naam is Roger en tegenover mij zit Ellen. Hi Ellen.
Hi Roger.
Leuk dat we weer samen een aflevering gaan maken. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat wij allebei wel heel erg leuk en interessant vinden. En eigenlijk ook wel belangrijk vinden. Dat is namelijk jongens. Jongens, de ontwikkeling van jongens, jongens in de kinderopvang, daar gaan we het vandaag over hebben. En even voor de luisteraar, Ellen is zelf moeder van drie jongens.
Klopt.
Jij hebt je daar helemaal in verdiept, in de theorie erachter. Super interessante weetjes en feitjes heb je daarover. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om te gaan starten. Om met de deur in huis te vallen, Ellen. Jongens, de ontwikkeling van jongens. Waar denken we dan aan?
Ja, de ontwikkeling van jongens die verloopt op heel veel fronten anders dan die van meisjes. Over het algemeen wordt het gedrag van jongens veelal gezien als probleemgedrag. En dat is misschien wel even handig om te noemen. Dus om die reden zijn wij met z'n tweeën ook als pedagogisch coaches bij Mams kinderopvang ook gestart om daar meer in te duiken van wat is dan die ontwikkeling van jongens? Om dus ook het gedrag beter te kunnen begrijpen.
Ja.
En dus de ontwikkeling van jongens hierin.
Ja, precies. En want we hebben op het moment dat we deze aflevering opnemen, hebben we een hele scholingsreeks gedaan met de BSO-collega's, waarin dat wat je straks gaat delen ook daarin terugkomt.
Klopt.
Omdat we ook wel zien, hè, even heel cru gezegd, hè, de kinderopvang is hoofdzakelijk een vrouwenwereld. Hè. De meeste pedagogische medewerkers zijn vrouwen. En dan wat je dan krijgt is dat die jongens in die kinderopvang, die moeten zich vaak een beetje schikken in die vrouwenwereld.
Ja.
En dat levert, want we hebben een training gegeven over probleemgedrag. Nou gaan we daar in deze aflevering niet specifiek op in. Daar komt nog een andere aflevering over. Maar wat we wel zien is dat omdat die jongens zich moeten schikken in die vrouwenwereld, in die vrouwenmaatstaaf, en we zien dat dat eigenlijk niet echt aansluit bij hun ontwikkeling, ontstaat er vaak wel gedrag wat de meeste collega's al gauw druk vinden, lastig vinden.
Niet wenselijk.
Niet wenselijk.
Ja.
En ik weet nog, toen jij theorie over die ontwikkeling van het jongensbrein en de jongen in zijn algemeen, toen je dat deelde, dat was echt zo'n eye-opener. Van dan ga je met zo'n andere blik, ook als jij nu als luisteraar, moeder of vrouwelijke pedagogische medewerker bent, dat je veel meer inzicht krijgt en dan ga je misschien heel anders naar dat gedrag kijken.
Dat is eigenlijk wel waar ik op hoop, Roger, dat dat eigenlijk doet of bewerkstelligt.
Ja.
En dat het werkt door, dus dat die jongens zich wat meer begrepen voelen en meer gezien voelen.
Ja.
Dus misschien is het leuk om als eerste nu eens te beginnen over de taalverwerving. Die verloopt namelijk heel anders dan bij jongens dan bij meisjes. Bij de jongens speelt hij zich enkel af in de rechter hersenhelft, waar die bij de meisjes zich afspeelt in de rechter en in de linker hersenhelft. Dus dat betekent dat meisjes veel taliger zijn dan jongens. Ze zijn ook veel sneller met taal. Ze zijn verbaal veel sneller. Ze lezen beter. Ze schrijven mooier. Ja, dat is toch echt iets wat je ook wel terugziet over het algemeen. Hè? Dus bij alles wat we bespreken doen wij het zeker nu wel eventjes over één kam scheren. Voor het gemak.
Ja.
Want daar zullen uitzonderingen zijn.
Ja, het is misschien ook wel voor de luisteraar herkenbaar dat meisjes zijn talig, maar dus vrouwen ook. Als wij bijvoorbeeld op de groepen kijken, dan zien we ook, er komt best veel taal op kinderen af. En zeker jonge jongens, hè, dus als we het hebben over van 0 tot 4, dan zie je ook echt, jongens hebben gewoon langer nodig om al die taal te kunnen verwerken. Maar dan gaat dat zo snel, die pedagogische medewerker, of jij als ouder misschien, dat je zegt van, wil je een boterham? En dan geeft het kind nog geen antwoord. En wil je daar jam of wil je kaas erop? En wil je er nog melk bij of thee bij? Maar al die tijd is het kind nog bezig met die eerste vraag.
Klopt, klopt. En eer die dan ook een antwoord kan geven, dan is het inderdaad vaak al ingevuld. En dat maakt het heel vervelend. Want zij hebben dus zelf minder het gevoel dat ze dus inspraak hebben op keuzes die ze hebben voor spelen, voor aan tafel.
Ja.
Dus heel belangrijk om rekening te houden met de tijd van de verwerking van taal. Mm-hmm. Maar buiten dat rotje is het ook heel belangrijk om misschien wat minder talig te zijn.
Ja.
Dus jongens hebben bijvoorbeeld, die zijn heel goed in ruimtelijke oriëntatie. Dus die hebben veel baat bij grote picto's aan de muur. Die houden van maquettes bouwen. En daar zijn de meisjes wat minder bedreven in. Dus speel daar wat meer op in. Dus niet alles hoeft zo talig te zijn. Maar de meeste pedagogisch medewerkers bij ons in de kinderopvang, ja, dat zijn nou eenmaal vrouwen. Dus als ik bijvoorbeeld al naar mijn eigen jongens kijk, ja, die vonden op de BSO, die vonden dat echt wel vervelend als ze dan een hele dag op school hadden gezeten en dat ze dan 's middags nog heel lang aan tafel moesten zitten op de BSO om daar nog gesprekjes te hebben met de allerbeste intentie, zodat er werd aangesloten bij de activiteit die 's ochtends op school was gedaan, wat ze dan 's middags op de BSO zouden gaan doen.
Hmm.
Zij wilden hup naar buiten, de boom in, voetballen.
Ja, en waar ik ook aan moest denken, hè, het tegenovergestelde van heel talig is de doener eigenlijk. Hè? Van gewoon, we gaan daar niet eeuwig over praten hoe we van die glijbaan af kunnen op een veilige manier. Ik ga het gewoon uitproberen en stoot ik mezelf, dan weet ik dat geen handige manier is. Ook daarin zie je wel, ja, dat soms bij jongens wat lastig is, dat wij heel erg abstract ook met onze taal zijn van doe voorzichtig. Ja, die jongens zijn over het algemeen veel meer de doeners. Dus die willen gewoon uitproberen.
Jazeker.
Ja.
Dus het zelf ondervinden, dat vinden ze heel fijn. Als ze daar ook de ruimte toe krijgen. En je haalt nu meteen, als we het hebben over taal, haalde jij nog iets anders aan.
Hmm.
En dat was het stukje van abstract taalgebruik. Stel je voor, je zegt tegen een jongen, zou jij zo behandeld willen worden? Nee toch, jij zou ook niet zo behandeld willen worden als er bijvoorbeeld een conflict situatie is. Nou, dat is helemaal niet mogelijk voor een jongen om te begrijpen wat er hier wordt gezegd. Want er wordt hier namelijk aanspraak gedaan op zijn onvoldoende empathische vermogen. Dus dat begrijpt een jongen niet. Dus het is en taal en het is ook nog eens een keertje abstract. En wees je daar echt bewust van. En een andere hiervan is, ik denk dat het een inkoppertje is als ik zeg dat jongens enorm houden van competitie. Ze houden nou eenmaal van strijd. Dus wie is de beste, wie is de snelste? Daar groeit gewoon hun zelfvertrouwen van. Als jij dan zegt tegen een jongen, winnen is zeker niet het belangrijkste. Het gaat om samen voetballen. Hè? Dat het leuk is en dat het gezellig is. Ja, daar krijgt een jongen echt een error in zijn hoofd. Die denkt, hè, maar ik wil winnen. Dus dat klopt niet. Dus abstract taalgebruik is echt iets, ja, wat jongens niet begrijpen.
Hey, en je zei net, dat vond ik wel interessant, over competitie. Hè? Jongens houden van competitie. Ik moest zelf gelijk ook denken van, het lijkt erop alsof iedereen krijgt een lintje. Lijkt soms een beetje alsof of dat de norm is van, inderdaad, het gaat niet om het winnen, het gaat om het meedoen.
Maar dat is te zoetsappig voor jongens.
Je zei, ze groeien juist van die competitie. Competitie betekent dus ook verliezen.
Ja.
Zeg je dan ook dat het zelfvertrouwen van jongens niet zozeer geschaad wordt als ze dan dus verliezen?
Nee, zeker niet. Daar kunnen ze misschien niet altijd even goed mee omgaan. Maar ook dat moet je leren.
Ja.
Hè? Dat hoort er ook bij. Dat maak je later in de maatschappij ook mee.
Ja.
Maar zeker dat verhaal wat jij zegt van, oh, maar iedereen krijgt een medaille, want meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, die vliegen gaat niet op voor
het
jongens.
Het lijkt bijna een vies woord van strijd, competitie, winnen. Dat lijkt bijna dat we daar met z'n allen zoiets van hebben van, dat doen we niet meer of zo.
Ja.
Misschien is dat vooral wat ik waarneem.
Ja, maar dat is dus ook echt iets vanuit vrouwen gezien. Want ach, dat is misschien is het wel een beetje zelfs de curlingkant, hè, zoals we dat noemen.
Ja, ja, juist bang zijn van, oh ja, want als hij dan verliest, nou dan is hij het hele weekend daarvan van slag.
Ja.
Maar dat valt wel mee, hè?
Ja, jongens, zeker. Want dat is eventjes jammer en misschien zelfs eventjes
daarmee die tas in de hoek smijten.
Exact van... dat. En ook misschien even wat nare woorden daar aan toegevoegd worden. Ja. Maar, en dan is het ook klaar, want dan gaan jongens weer door. Want dat verhaal zul je ook kennen, hè, Roger. Dat is hetzelfde namelijk met conflicten, met ruzies.
Mm-hmm.
Dat is bij jongens ook gewoon zo. Ook dat hoorden we in de scholing. Dat zien onze pedagogisch medewerkers ook. Bij jongens is het even erop, maar dan is het ook klaar. Meisjes is het vaak wel wat onderhuidser.
Ja.
Meidenvenijn noem je het ook niet voor niks.
Dus Ellen, jij zegt, jongens moeten ruimte hebben voor die conflicten. Dus als het af en toe even, ja, gewoon even niet zo gezellig gaat en baf erop bijvoorbeeld, zeg je dus, dat moet eigenlijk kunnen.
Ja, daar moeten ze ook echt de ruimte voor krijgen. Jongens, die reageren hierbij gewoon neurologisch heel primair. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk rennen of erop slaan. Ze hebben nog vele jaren ervaring en hulp nodig voor het uitstellen van deze primaire reactie of andere manieren hiervoor in de plaats bij te stellen, zeg maar.
Mm-hmm.
Want uitpraten en onderhandelen, dat is gewoon veel meer besteed aan de meisjes. Maar weet ook, hoort je, dat het zo is dat als jongens dus dat primaire gedrag laten zien, wat dus over het algemeen niet wordt goedgekeurd, dat zij zeker wel het gevoel hebben dat ze niet aan de wens van de opvoeder kunnen voldoen. En daardoor voelen ze zich echt wel degelijk minder gekend en gewaardeerd.
Ja.
Jongens worden daarin dus echt vaak agressief gevonden. Maar ze kunnen er niets aan doen.
Ja, en daar raak je voor mij echt een heel belangrijk punt, waardoor ik ook zo graag deze aflevering wilde maken. Omdat we verwachten van alles van die jongens. En gezien dus ook hun ontwikkeling, hun breinontwikkeling, empathisch vermogen, is nog dat gedeelte is veel minder ontwikkeld bij jongens in die leeftijd van 0 tot 12. En dan verwachten we van alles van ze waar ze niet goed in zijn. Daar rekenen we ze op af. Maar wat ik wel interessant vind, in andere dingen zijn ze juist weer wel heel erg goed. Maar dat zien we niet als een kwaliteit. Dat wordt vaak niet dat ze wel in het hoogste topje van die boom durft te klimmen. Dat zien we dan eerder als van, kom er gauw uit, dat is gevaarlijk. Terwijl, wow, daar komen heel veel dingen samen om dat te moeten kunnen.
Nou, dat zijn nogal wat skills, hè, om dat te klimmen.
Ja.
Of misschien weet jij dat voorbeeld wel, wat ik jou wel eens heb genoemd van die klei. Geef meisjes en jongens een homp klei. Nou, die meisjes die maken de mooiste creaties. Die maken mooie huisjes, mooie bloemetjes. De jongens, die gooien die klei tegen het plafond. En die wachten hoe lang het duurt eer die kleine weer naar beneden komt. Ja, dat vinden wij heel vaak irritant. Maar nu gaan we eventjes 15 jaar verderop. Maken die meisjes, inmiddels moeders, met hun dochters nog steeds de mooiste creaties, huisjes, bloemetjes en dat soort zaken met die klei. Maar er is nu een lekkage in de spouwmuren. En die jongen, die inmiddels papa is, die weet dat hij die klei tussen die spouwmuur kan stoppen om die lekkage te stoppen. Dus het is een heel andere benadering, een hele andere manier van denken, een andere manier van omgaan met materialen. Meisjes in zijn algemeenheid, die hebben gewoon heel erg bij bijvoorbeeld voorwerpen, dat geven ze zeg maar een doel, het voorwerp. Maar jongens, die zijn van het experimenteren en het ontdekken ervan. Van, kan het uit elkaar? Kan ik het stapelen? Kan het ook bewegen? Ja, daarvan zou het gewoon heel mooi zijn dat wij opvoeders, als we dat mooi vinden, leuk vinden om te doen en het nodig achten, dat we de meisjes dan maar helpen, als het dus nogmaals nodig moet zijn, met het vinden van een doel van een voorwerp.
Mm-hmm.
Maar laat die jongens nou ontdekken, experimenteren en ook manipuleren van materialen.
Ja.
Daar worden zij heel blij van.
Ja, ik moet ook denken aan een opmerking die we tijdens onze training over dit onderwerp, hè, van het voorwerpen, kregen van, ja, ze willen het altijd kapot maken. Ze willen het altijd kapot maken. Maar wat ik jou hoor zeggen is, er is gewoon een behoefte aan te kijken wat kan ik allemaal met dit materiaal los van de vastgestelde functie? Dit voorbeeld ging bijvoorbeeld over een tennisracket.
Hoe hard kan ik met dat tennisracket tegen een muur aanslaan, eer die misschien wel kapot gaat? Of wat voor geluid maakt dat? Ja. Wat voor effect geeft dat? Dus het zit hem niet zozeer erin dat ze hem kapot willen maken. Dat is niet de insteek.
Nee, de intentie is niet, ik wil het kapot maken. En misschien hoor je daar zelfs ook wel een beetje in.
Er zit zo'n negatieve lading op.
Ja, ik wil dat kapot maken om misschien wel mijn vader, moeder, juf, meester te treiteren. Dat zit er helemaal niet achter. Er zit gewoon eigenlijk een impuls achter. Ik wil weten hoe dit werkt. Wat kan ik hier allemaal mee? Dus een meisje zal denken, ja, dat is een tennisracket. Dus daar ga je mee tennissen.
Dat is de functie.
Dat is de functie, ja. En de jongen die denkt, ja, misschien kan ik hier ook wel
zand mee wegslaan.
Ja, precies.
Ja.
En daarmee zeggen we niet van een soort grenzeloosheid. Dus laat de jongens alles maar doen. Dat tennisracket, laat hem maar lekker kapot slaan. Maar de intentie erachter begrijpen kan wel bijvoorbeeld zorgen dat je zegt van, je ziet dat een jongen dat vaak doet op je groep of je eigen kind thuis. Ga dan eens denken, voordat je dat oude koffiezetapparaat naar de stort brengt, dat je zegt van, nou, hier mag jij, deze is toch stuk al, kijk maar wat je ermee doet. Dan kan die toch die behoefte dan in dat moment kwijt binnen jouw grens, dat jij dat dan wel oké vindt.
Ja, mooi, heel mooi.
Ja.
Prachtig als ze die ruimte en die tijd daarvoor zouden krijgen.
Ja, precies. Hey, een hele belangrijke waar ik niet overheen wil gaan vandaag. Want ik vond dat zelf zo'n mooie eye-opener. Even voor de luisteraar een grappige anekdote die ik wilde delen. Wij wilden als eye-opener voor de deelnemers van, denk eens even aan een kind met probleemgedrag. Wie zie je dan voor je? Nou, en een plaatje wilden we van een boos meisje. Want de meesten zullen aan een boze jongen denken, hè? Dus wij waren aan het zoeken op Google, boos meisje. En we hebben volgens mij zelfs nog in het Engels ook geprobeerd. Zo van, misschien krijgen we dan meer hits. Heel lastig om een foto te vinden van een boos meisje. En heel makkelijk was het om een boze jongen een foto daarvan te vinden. Maar daar zit ook, eigenlijk zit daar een hele logische verklaring als je kijkt naar de ontwikkeling van een meisje versus een jongen.
Ja, jij bedoelt dan dat die meisjes over het algemeen veel meer van nature dus ook een rustige stemming hebben, hè, Roger?
Ja, ja.
Ja, meisjes hebben namelijk een hoge serotinespiegel. En een serotinespiegel is het feel-good hormoon. Die heb je dus nodig om te kunnen ontspannen en ook om tot rust te komen. Maar bij vechten en vluchten heb je deze tevens nodig. Dit feel-good hormoon. En jongens hebben bij escalatie bijna geen toegang tot de serotine, die ook al minder aanwezig is. Dus om rustig te worden bij jongens, in een conflict situatie over het algemeen dan, hè, is het soms nodig dat er hulp bij komt kijken. Niet altijd, want geef ze vooral zelf de ruimte, want dat willen ze het liefst. Maar als het dan nodig is en er moet een volwassene bij komen, wat ze dan nodig hebben, is een rustige, niet boos wordende volwassene.
Ja, ik vond het zelf zo'n mooie eye-opener van, die meiden hebben gewoon die spiegel al veel hoger, kunnen daar makkelijker bij van die serotine. En dat waarderen we ook nog eens, hè, dat rustige.
Ja, dat is wat ik straks zei.
Zo heerlijk, rustig, een puzzeltje.
Dat waarderen en belonen we ook. En in principe is dit ook heel logisch, hè? Want het is vanuit de evolutietijd, hebben wij ook gezegd, Roger, is dit natuurlijk al bepaald, hè? Dat de jongens de jagers zijn. Dus die maken al veel meer stresshormoon aan. Die staan veel meer aan.
Die moeten die alertheid hebben.
Ja, exact. Ja. En die meisjes als verzamelaars, die zijn gewoon veel rustiger.
Die hebben dat niet nodig. Die hebben weer andere skills nodig. Ja, ja. En dan, weet je, dan kun je ook dus vanuit die ontwikkeling, vanuit die hersenontwikkeling ook zien van, ja, eigenlijk kun je het ze ook niet kwalijk nemen dat ze dus wat moeilijker tot rust komen. Ik vind het wel een mooi bruggetje om als laatste thema wat we nog willen aanstippen. Bewegen. Jongens en bewegen. Ja.
Jongens bewegen gewoon heel graag. Punt. Maar ze krijgen natuurlijk altijd, blijf eens rustig zitten. Meisjes zijn rustiger en die opvoeders, wat je net zegt, die waarderen en die belonen dat. Hierin worden die meisjes ook liever gevonden en de jongens geproblematiseerd. Maar de impuls van jongens om te bewegen is neurologisch en die kunnen ze niet controleren. Ze hebben zelfs die beweging nodig om te kunnen leren. Die wil ik graag nog een keertje zeggen. Jongens hebben beweging nodig om te kunnen leren. Want die beweging levert gewoon hersenactiviteit op. Dus als je dat weet, ja, dan hoop ik toch dat we die jongens echt wat meer ruimte gaan geven om ze te laten bewegen.
Ja, en dan denk ik bijvoorbeeld, stel dat jij als ouder, hey, je hebt een drukke dag, je gaat van het een naar het ander en dan uiteindelijk kom je op een verjaardag en daar wil je graag dat, nou goed, het is een kleine, krappe woonkamer, er zijn veel mensen en dan, ja, jouw zoontje is mee. Die moest al die hele dag van het ene kinderzitje in het andere en die heeft weinig kunnen bewegen die dag en dan komt hij op die verjaardag. En dan wil je eigenlijk het liefst dat hij lekker stil aan de tafel waar de andere kinderen lekker een kleurplaatje gaat zitten inkleuren. Maar ja,
dat met de meisjes.
Samen met de meisjes. Ja, ja. Maar dan, hij wil maar niet stilzitten. En jij blijft een beetje erachteraan vliegen. Van nee, niet op die stoel klimmen, niet op die bank klimmen. Eigenlijk is het dan niet heel erg eerlijk wat je dan van het kind vraagt. Dus misschien is er niet altijd in die situatie direct een oplossing. Kijk, ik zou het mooi vinden als je daar wel over nadenkt. Van wat zou je dan kunnen creëren waardoor jouw kind toch wel iets kan doen met beweging op dat moment. Maar hou ook vooral de rekening mee als jij, en dit geldt ook voor de pedagogische medewerkers op de groep, als jij een planning hebt voor je dag, hou er rekening mee dat er genoeg ruimte is ook om te kunnen bewegen. Want je werkt alleen maar in de hand. Als er weinig vrije bewegen is op een dag, dan is dat emmertje op een gegeven moment vol. En dan ontploft het in gedrag, ja, wat je eigenlijk het liefste niet wil.
Nee, dus dan is de kans eigenlijk tot escalatie vele malen groter. Ja. Dus dat is een hele mooie toevoeging, ook voor onze ouders.
Mm-hmm.
Ik wilde toch ook nog wel toevoegen, ja, van als we het hadden over escalatie, over conflicten, Roger. Van als je nou als volwassene, dus als ouder of als PM'er, dus het gesprekje aangaat met jongens over dat conflict. Geef geen aandacht aan het waarom van een conflict. Geen aandacht aan het waarom, maar vooral richt je op het hoe van de oplossing. Dat, ja, is echt een hele belangrijke. Dus dit heeft weer met dat taal waar we aan, ja, het begin over spraken. Niet weer het oprakelen en hoezo en waarom is dat dan. En wie, ja, deed dan wat? Nee, kijk hoe je door kunt.
Ja, en er is een soort mythe. Als we het helemaal gaan uitpluizen, dan kan het kind daarvan leren. Dus als we helemaal het waarom gaan uitpluizen, waarom heb je nou Pietje een stomp gegeven? Dat werkt, op die manier werkt dat niet. Het zit hem veel meer, kinderen leren veel meer in hoe wij als volwassenen de voorbeeldrol.
Zeker, dat is zeker waar.
En die impulsen controleren, dat is vaak nog gezien de hersenontwikkeling, zitten ze daar nog helemaal niet. Dus het is ook gewoon, het is al gebeurd voordat ze er erg in hadden. Dat is, wij volwassenen kunnen, er komt iets in ons op. Ik zou die irritante collega van mij zou ik wel een stomp willen geven. En dan komt er gelijk, oh, maar dat is niet zo handig dat je dat doet.
Dus wij hebben nog de beheersing. Hè?
Wij hebben nog die beheersing. Ja, er komt nog dat denklaagje overheen van, ja, dat is misschien niet zo handig.
En nogmaals, meisjes hebben dat dus ook. Hè?
Ook, ja.
Ja, dus ook het analyseren. Want dat is wat jij net eigenlijk aan het uitleggen was. Dus van waarom en welke stappen zijn er, hoe is dat dan gekomen?
Ja.
Dat vinden meisjes, dus dat onderhandelen en het analyseren hierover, die vinden dat ook interessant.
Ja. Nou, en dan even,
jongens zeker niet.
Heel praktisch, dus als dat dan wel gebeurt, waar een jongen bij betrokken is, ondertitel gewoon even heel neutraal wat er is gebeurd, wat je hebt gezien, en ga dan inderdaad toe naar, zo, en hoe gaan we nu verder? Jij wil dit, jij wil dat. Hoe gaan we dat oplossen? Wat gaan we nu doen?
Ja, dan zullen jongens zich zo ontzettend gezien en gehoord voelen. Overkoepelend.
Ja, samenvattend.
Samenvattend, jongens. Die hebben nodig beweging. Ze hebben het nodig dat ze ruimte krijgen. Dus dat we niet als volwassenen gelijk ingrijpen bij conflicten. Laat ze maar hun eigen problemen oplossen. En tenslotte een beetje humor. Dat kan nooit kwaad.
Ja,
hè?
Absoluut. Hey, dankjewel Ellen. Je had nog veel van wat je vandaag hebt gedeeld. Heb je gehaald uit een heel waardevol boek. Zou jij die titel eens willen delen met de luisteraar?
Ja, dat is het volgende boek. Dat heet Kinderkoppie. En dat is geschreven door Betsy van der Gift.
Ja, deze zullen we ook in de beschrijving meenemen. En dan van mij nog even een tip, maar die is eigenlijk ook van ons, want jij bent er ook heel erg fan van. Heb je, nou zeker als je Netflix abonnement hebt, ga dan even op zoek naar de film Brammetje Baas. Daar is eigenlijk wat wij hier allemaal hebben verteld, zul je daar heel mooi in de praktijk zien bij een jongetje, Brammetje, die zit in groep 3 en die kan niet stilzitten en die doet alles verkeerd eigenlijk. Maar eigenlijk heel begrijpelijk vanuit zijn perspectief. En dat geeft die film heel mooi weer.
Het is een prachtige film.
Toch? Als je die nog nooit hebt gezien, echt, dan bevelen we die enorm aan. Hij staat sowieso op Netflix, misschien ook op andere kanalen. Maar Brammetje Baas, die gaan we ook nog even in de omschrijving toevoegen als kijktip. Nou, voor nu, we willen hem ook niet taliger maken dan nodig. Dus we gaan hem lekker afronden voor vandaag. Dank weer voor het luisteren. En Ellen, jij bedankt voor jouw prachtige tips rondom de ontwikkeling en opvoeding van jongens.
Graag gedaan.
En nou, dan hopen we jou als luisteraar volgende keer weer aan te treffen.
Zeker.
Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je wat nieuws geleerd, bevestiging gekregen of inspiratie opgedaan. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die naar pedagoog@mamskinderopvang.nl. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan en laat een review achter in de podcast-app. Kinderen zijn de toekomst. Gaat het hun goed, dan gaat het de wereld goed. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen en stimuleer ze om hun eigen talenten te ontdekken. Tot de volgende aflevering!